Goedemorgen, welkom bij commissie VAS, 19 juni 2024, volle agenda. Voor agenda punt 5 zijn aangeschoven onze accountants, heren Vries en Bugel. Aanwezig, heren van de commissie, heren Visser, Wortelboer, De Graaf, ondergetekende Mooijman, de portefeuillehouder Bartels, we hebben de secretaris, heer Bolding en mevrouw Ampak voor het verslag. Zie bij de opening geschied, zijn er nog mededelingen, niet van mijn zijde?
Nee, voor mij
geen. Dan kunnen wij door naar agenda 3, het verslag van de vorige keer. Wie mag ik hierover het woord geven? Niet het geval, kunnen wij door. En nog agenda 4 is de agenda voor het AB van 3 juli. Met veel dank aan onze verslaglegger.
Dat is een mooie uitgebreid.
Dank u wel, de heer De Graaf, voor deze aanvulling. Volkomen terechte aanvulling. Agenda 4, iemand opmerkingen over de agenda van 3 juli, het AB? In dit geval zijn we deze bij 5. Nogmaals welkom, heren De Vries en Bugel. Procedureel.
Buigel. Maakt niet uit hoor, dat doet iedereen fout hoor, maar dat is
niet. Ach, ja, maar dat is niet best belangrijk. Meneer Buigel, ja. Excuus. Fijn dat u er bent met uw tweeën. Ik geef u graag de vloer voor een toelichting op uw bevindingen.
Ja, dat wil ik weer doen. Nou ja, zoals jullie weten hebben we onze controle inmiddels afgerond. We hebben op 4 juni jongsleden onze controleverklaring bij de jaarrekening 2023 afgegeven. Ik denk een controleverklaring met twee gezichten, om het zo maar even te zeggen. Dus we hebben een controleverklaring verstrekt met een goedkeurend oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Wat gewoon betekent dat de cijfers die in de jaarrekening zijn opgenomen, dat die goed zijn. Er is verder ook geen sprake van ongecorrigeerde controleverschillen. En aan de andere kant hebben we wel een oordeel met beperking verstrekt voor wat betreft de rechtmatigheid van de jaarrekening. En die beperking ziet ook volledig toe op het niet naleven van Europese aanbestedingsregels. In totaliteit is uit onze controle gebleken dat voor een bedrag van 1,7 miljoen de Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. En omdat dat bedrag zeg maar, een goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening van 1 miljoen overschrijdt, hebben we conform het controleprotocol een verklaring met beperking voor wat betreft de rechtmatigheid moeten verstrekken. Als je dan zeg maar kijkt naar die financiële rechtmatigheidsfouten zeg maar, met betrekking tot het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels, dan zijn die fouten denk ik tweeledig. Enerzijds zeg maar, is uit onze controle gebreken dat een twee of drietal zeg maar, grote in 2023 verstrekte opdrachten niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn aanbesteed. Daarop hebben wij ook onze werkzaamheden zeg maar, moeten uitbreiden. En daaruit zijn zeg maar, nog aanvullende fouten zeg maar, gebleken die ook deels terug zijn te voeren op voorgaande jaren. Met name denk ik ook die twee of drie grotere financiële rechtmatigheidsfouten die we hebben geconstateerd. Die zorgen dan uiteindelijk ook voor zeg maar, dat je die goedkeuringstolerantie overschrijdt. Als jullie daar zo meteen op detail vragen over hebben, dan horen we dat wel. En dan kunnen we daar denk ik in meer detail over doorpraten. Ja. Nou, dat was denk ik echt het belangrijkste aandachtspunt van onze controle. Verder hebben we uiteraard ook aandacht besteed aan de controle van in de jaarrekening opgenomen CISA-bijlagen en WNT-verantwoording. Maar op die vlak hebben we geen bijzonderheden geconstateerd. En net als vorige jaar hebben we ook extra aandacht besteed aan de voorzieningen voor oninbare debiteuren. Ik denk een evenwichtige inschatting die nu is gemaakt voor wat betreft dat risico. Ik denk ook iets meer gewogen dan vorig jaar. Dus dat is denk ik positief. Ja, wat mij betreft waren dat eventjes de highlights van ons verslag. En als jullie daar nog verdere vragen over hebben, dan gaan we die nu gewoon bespreken.
Dank u wel voor deze korte toelichting, of duidelijke toelichting. Ik mag zelf even vragen wat de gevolgen zijn voor uw conclusie. Wat betekent tot die Europese aanbesteding?
De gevolgen
voor wat u
straf.
Concludeert over de strafwaardigheid.
Ja, foei.
Welke handen en voeten krijgt dat?
Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Er zijn denk ik, behoud dus dat je er denk ik heel veel discussie over kunt voeren, zijn er denk ik geen directe financiële gevolgen of andere soorten gevolgen.
Die zijn er wel.
Portefeuille houden.
Als we dit in het vervolg anders doen, zeg maar, dan zal dat zeker
financieel. Ja,
nee, daar kun je inderdaad over discussiëren. Maar zeg maar, het feit van dat we nu een verklaring met beperkingen hebben verstrekt, ja, dat trekt denk ik met name even de discussie, zeg maar, tussen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het management, om het zo maar even te zeggen, over die geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten en hoe je daar zeg maar, de komende jaren mee om zou kunnen en willen gaan. Ik denk dat dat het belangrijkste gevolg zou moeten zijn. En verder ja, voorzie ik zeg maar, geen andersoortige gevolgen, behalve ze misschien financieel inhoudelijk als je daar een andere keuze zou maken.
Dank. De commissie. Wie van u kan ik het woord geven? Meneer Visser.
Ja, nou, ik had even een volle vraag op deze kwestie. Stel, dus het gaat hier om een verkeerde aanbesteding. Stel dat er nu een marktpartij is die zegt, hey, ik zie dat er geen goede aanbesteding is geweest. Kan die alsnog kan die daar gebruik van maken als het ware? Kan die nog bezwaar maken of een procedure starten om te bedingen dat hij ook mee mag doen?
Nou, dat is een interessante vraag. Ik denk dat dat theoretisch zou kunnen, want dat gebeurt natuurlijk in de praktijk wel eens. Hè, dus dat als marktpartijen van mening zijn dat een Europese aanbestedingsprocedure niet conform de spelregels is verlopen, of ze kunnen zich niet vinden in de uitkomsten, ja, dan komt het natuurlijk wel eens voor dat partijen daarover een juridische procedure aanspannen. Exacte details ken ik overigens niet. Dat zou je dan echt bij een aanbestedingsjurist moeten verifiëren. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment zaken natuurlijk verjaren of zo.
Ja, dat de termijnen verlopen zijn. Ja,
daar zullen termijnen aan hangen. Maar dat zou wel kunnen. Niet vaak overigens hoor, want marktpartijen zullen natuurlijk ook wel een afweging maken van ja, als ik nu ga procederen, dan zit ik natuurlijk in de komende 20 jaar bij de betreffende partij op het strafbank.
Ja.
En terecht.
Vis op opwerking wordt niet genotuleerd.
Ja, dan heb ik nog een vervolgvraag. Als ik naar die overtreding van die rechtmatigheid kijk, dan vind ik vooral die licenties interessant. En dat is natuurlijk een hele lastige om die te voorkomen. Mijn eerste vraag is, hebben jullie als accountant dit niet aan kunnen zien komen? Want, of kijken jullie daar niet naar? Want, nou ja, dat is mijn vraag. Hadden jullie dit aan kunnen zien komen? Of ja, kijken jullie alleen maar terug, zo van, nou, deze contracten zijn gesloten of verlengd, en dat is al dan niet rechtmatig. Maar je kan ook kijken van, oké, in een lopend proces kan je ook als het ware controle uitoefenen op de aflopende contracten. En je kan ook voorstellen dat je specifiek kijkt naar die licenties, want ik kan me voorstellen dat dit een probleem is wat in heel Nederland speelt en misschien wel in heel Europa. Is dat dan niet verstandig om daar proactief als daar toezicht op te houden?
Dat is ook een goede vraag. Ik denk de antwoord daarop is denk ik tweeledig. Enerzijds, ja, we voeren zeg maar geen integrale controle uit. Hè, dus we controleren zeg maar een deelonderneming van de inkopen. En voor die inkopen stellen we vast of die Europese aanbestedingsregels zijn nageleefd. In de afgelopen jaren zijn die software licenties daardoor zeg maar niet in onze steekproef gevallen, omdat we met name dat grotere inkopen zeg maar hebben gepakt. En aan de andere kant, ja, je kunt het ergens denk ik zien aankomen, want je bent natuurlijk niet de enigste partij die hier zeg maar mee te maken hebben. Maar het is wel een ingewikkeld vraagstuk. Het is ook een beetje een hellend vlak, hè. Dus waar het zeg maar in de eerste jaren nog best verdedigbaar zou kunnen zijn dat je onderhands licenties verlengt, kan het best zo zijn dat 5 jaar later dat niet meer verdedigbaar is, omdat zeg maar de kosten dusdanig zijn opgelopen dat je alle grenzen zeg maar, van die aanbestedingswet zeg maar, dan overschrijdt. Ja, dat maakt het wel lastig om het zeg maar, echt heel goed in de knip te hebben en te halen.
Maar zou het dan niet vanaf nu een aandachtspunt kunnen zijn?
Dat denk ik zeker, ja.
Ja,
hè, dus is dat zeker een aandachtspunt.
Ja, hè, dus dan zou je gewoon bij interim controle meer kunnen letten op dat soort langlopende, nou in dit geval licenties, maar ik kan me voorstellen dat er vergelijkbare constructies zijn die vanwege het relatief lage bedrag niet zo gauw in beeld komen, maar door de lange termijnen krijg je dus overschrijdingen. Want dat is de reden dat het er over die grenzen heen komt, toch?
Ja, en met name zeg maar doordat de kosten zeg maar over de jaren heen dusdanig oplopen dat je ja, zeg maar, dat die kosten uiteindelijk veel hoger zijn dan die initiële opdrachtwaarde.
Ja.
En dan zegt de aanbestedingswet eigenlijk van ja, dan moet je gewoon opnieuw aanbesteden.
Ja, 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 ja. Oké, okay, net dus de les hieruit. Dit is een aandachtspunt, zowel voor de accountant als voor de organisatie zelf natuurlijk. En ja, dus het is het enige wat we eruit kunnen leren.
Ja. Dank meneer Visser, maar dit wordt het woord.
Was er dan voor de organisatie een reden om specifiek naar deze en niet Europees aan te besteden? Was er een reden voor dat dit volgens de organisatie de enige juiste opdrachtgever was? Of?
Ja, met licenties heb je vaak één leverancier en ja, verlenging, dat is net als thuis zeg maar, ja, verlenging, ja, dat gaat dan bij dezelfde, dan kun je dat nog in de markt zetten, maar je komt, waarschijnlijk krijg je geen andere aanbieding en alleen maar een hoop gedoe en een hoop kosten zeg maar, vandaar dat we ook hebben gezegd van ja, dit doen we zo en volgens hun senaars dachten we dat we dit konden doen. Ja. Dus niet dat we bewust de regels overtreden.
Overigens wil ik graag eventueel nog de commissie de ruimte geven om als de heren van de accountant het pand hebben verlaten, om nog eventueel een vraag te kunnen stellen aan de portefeuillehouders. Dat kan ook nu natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar het kan ook op later mensen ook. Even ter procedurele aanvulling. Nog meer vragen van de kant van de commissie? Meneer De Graaf.
Nou, voorzitter, dank u wel. Ja, nou, het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat dit dus gebeurde, zeg maar. Is daar ook een verklaring voor dat het juist nu, of is het gewoon toeval dat er cumulatief, dat we boven die 1,1 miljoen uitkomen en dat je dan een beperking krijgt? Want het was voor mij de eerste keer dat ik het meemaakte. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat individuele gevallen, zoals die geconstateerd zijn, dat die ook wel in voorgaande jaren misschien geconstateerd zijn. Maar toen zijn ze waarschijnlijk dan niet boven die 1 miljoen uitgegeven.
Ja. Volgens mij weer
dus volgende... even, hebben we een trend of is dit gewoon ja, toeval? Ja. Of, ja.
Ja, volgens mij kijk ik ook even naar Frank. Maar volgens mij in de voorgaande jaren hebben we ook wel eens wat financiële rechtmatigheidsfouten zeg maar, rondom de naleving van de Europese aanbestedingsregels geconstateerd. Maar dat was nooit zeg maar, van deze omvang. Dit jaar bleek zeg maar, uit onze controle bleek een 2 of 3-tal zeg maar, ja, grotere fouten. En op basis daarvan moesten we gewoon meer werk doen. Meestal is het zo dat als je meer werk gaat doen, dan vind je zeg maar een fouten. Ja, dat is meestal wel zo. Hè. Dus we zijn er echt redelijk, volgens mij zijn we daar uiteindelijk integraal doorheen gegaan. Hè. Dus we weten ook vrij zeker dat dit zeg maar de totale financiële rechtmatigheidsfout is over het boekjaar. En dat we weinig andere zaken meer hebben gemist. Ja, doordat er ook gewoon wat grotere in zitten, zeg maar, die toezien op 2023... Ja, ga je dan uiteindelijk zeg maar, over die goedkeuringstolerantie heen. Dus ergens is het zeg maar pech. Want in voorgaande jaren zaten die licenties, die zaten er ook in. En je zou ongetwijfeld ook een betoog kunnen houden dat die vorig jaar ook fout waren geweest of als fout hadden moeten worden aangemerkt. Okay. En over het voorbeeld betreft die licenties misschien nog wel even goed om even toe te voegen naar aanleiding van de toelichting door de portefeuillehouder. Maar ik kan me wel voorstellen zeg maar, van, hè, dat jullie een soort van plannetje maken voor de komende jaren om hoe om te gaan zeg maar, met die financiële rechtmatigheidsfouten rondom die licenties. Want het is natuurlijk niet heel waarschijnlijk dat je dat in één jaar kunt of wilt oplossen. Omdat dat zou betekenen dat je voor al die applicaties zeg maar, nieuwe aanbesteding zou moeten doen. Misschien nieuwe applicaties zou moeten implementeren. Nou, dat kost natuurlijk ook een hoop geld. En ik zie in de praktijk zeg maar, dat er dan meestal een soort van plannetje wordt gemaakt van ja, oké, dit gaan we wel doen en ergens accepteren we misschien ook gewoon ja, dat een deel van die inkopen gewoon onrechtmatig is, omdat we dan gewoon van de huidige applicaties gebruik kunnen blijven maken. Ja, dus als accountant moedigen we dat uiteraard niet aan.
U moedigt dat niet aan.
We worden zeer zorgvuldig, maar er is een zekere bandbreedte, een marge waarin de organisatie de ruimte krijgt om te kunnen werken aan een oplossing.
Ja, meneer Visser, maar ook nog wel meedenken over mogelijke oplossingen. Is het niet een mogelijke oplossing dat je, als je zo'n aanbesteding organiseert voor software, dat je daar opties in bouwt voor verlenging. He, dus dan dat je het niet toezegt dat je die verlenging doet, maar dat je die opties hebt. Mm-hmm. En dan hoef je, dus dan kan je gewoon steeds dat evalueren. En zeggen van nou, oké, als we willen verlengen, dan kan dat weer een periode. Dus dan heb je in ieder geval die mogelijkheid om dat redelijk eenvoudig binnen de grenzen van de wet te verlengen. Maar dat is maar een tip.
Zeker een goede tip, denk ik.
Ja.
Dat is het antwoord van de secretaris. Dank u. voor de record. Ik hoorde u nog zeggen over 2 of 3 casus. Zijn het er 2 of 3?
Nee, het is maar 3. Ik zal even een verslag erbij kunnen bijpakken, want we hebben het vrij nauwkeurig in opgeschreven. Het ging inderdaad om revisie en vervanging van plaatbeluchting, onderhoud en revisie aan blowers. Even kijken welke waren er nog meer. De aanschaf van een tweedehands kraan. Ja, dus dat zijn de grootste zeg maar.
Oké, dankjewel. En ik hoorde u nog aan het begin zeggen, dit is zeg maar de korte samenvatting. Mochten er nog details zijn, wenselijk zijn dat er nog details komen. U kunt nog details geven. Had u misschien gezegd, is er nog behoefte om een nadere uitwerking hierop? Of is het zelf hoofdlijn? Dat doen we zo.
Nou ja, we kunnen vandaag ook constateren dat we in 24 ook van dit soort fouten hebben.
Dat weten we nu al.
Ja, dat weten we nu al.
Oké.
Okay. Ja, want we zijn gewoon halverwege het jaar en we hebben gedaan wat we deden.
Ja.
Dus even als winstwaarschuwing voor het volgende jaar.
Helder opmerking.
Ja, ik denk met de kanttekening dat zeg maar over 2023 betroffen die totale licentiekosten ongeveer 6 ton. Dat zal dit jaar ook ongeveer zo zijn. Dus,
als er verder niks is, blijf je onder de tolerantie.
Dan blijf je inderdaad onder de tolerantie. Maar ja, als je dan verder, als er dan nog andere fouten zijn, dan zou je daar weer...
Een andere manier om het op te lossen is het... De grens op te trekken, zeg maar, naar 3 miljoen, dan...
De tolerantiegrens.
Maar ik denk dat ik altijd daar iets van vind.
Dat is wel alleen maar een advies, neem ik aan.
Ja.
Laten we deze politieke discussie hier
wettelijk zijn er natuurlijk ook eisen aan die goedkeuringstolerantie, dus ik weet nog niet of...
Ja, oké, daar zit er weer wettelijk in.
Volgens mij is het wettelijk ook gemaximeerd op 1%, dus je zou nog wel naar beneden kunnen.
Oké.
Dat zou ik dan niet adviseren, zeg maar.
Als straks de waarde over toepassing is 2, gelukkig.
Ja, dan zou het 2%.
Er zit maar één ding op, de omzet verhogen.
Ja. We zijn wel geen liefhebber.
Goed. Ik heb het gevoel dat we dit punt kunnen afconcluderen. Zijn er van de kant van de commissie nog opmerkingen, vragen?
Nee,
wat vragen?
Nee.
Deze kant. Nee, dan van mijn kant ook niet. Dan dank ik u voor uw komst en voor uw toelichting.
Oké, dank je wel.
Veel dank voor jullie werk.
Veel dank.
Ja. Veel dank. Jullie extra werk.
Schors we even een moment voor de...
Ja.
Ik blijf leuk dit. Ik had al gezegd, als er nog gelegenheid, nog de wensen vanuit de commissie om nog de portefeuillehouder even apart nog te bevragen of dan bij deze. Heeft er iemand behoefte aan? Meneer Ga?
Ja, het viel me op bij die punten. Ja, ik snap de uitleg vanuit de zijde van de accountant, maar bij sommige punten snap ik ook de handelswijze vanuit de organisatie of vanuit het bestuur om toch een andere keuze te maken. In die zin is het, ja, het gaat niet over strafbaarheid in die zin of criminele vervolging. Ja, je maakt je eigen afweging dan daarin. Dus ik, in die zin kon ik de uitleg van beide zijden.
En dat geldt voor mij ook, dat is volkomen duidelijk. En ik begrijp ook hoe het DB...
Ja, maar ook wel keuzes van het waterschap gewoon onderbouwd. Ja. Doordat wij de regelgeving soms anders uitleggen, zeg maar. Wij denken dat we het terecht hebben gehandeld. Behalve misschien met bijvoorbeeld die kraan. Dat je zegt, van ja, dat had je moeten weten. Maar voor de rest denken we dat we binnen de mogelijkheden en ook de afwijkingen die het Europese aanbestedingsrecht geeft, zeg maar, dat we dit konden doen. Nou ja, daar kan het denk ik daar anders over. En als die niet van zins is om te veranderen, krijgen we dit.
Nog fijn dat u al eens aangeeft dat voor het lopende jaar natuurlijk...
Ja, nou, ik denk, laat me die winstwaarschuwing maar even afgeven. Want ja, de dingen lopen natuurlijk gewoon door.
Ja, je zou er nog bij sturen.
Daar doen we niks meer aan. En hij heeft natuurlijk gelijk, als er verder geen enkele fout bij komt, dan blijven we onder de tolerantie en krijgen we gewoon volgend jaar ook die rechtmatigheid gewoon weer.
Als het enigszins lukt, maar ik probeer om er net binnen te blijven en dan een beetje...
9999.
Ja, dat is goed, ja. Dus, ik snap ook wel, vanuit bedrijfssituatie weet ik ook wel, soms dan kom je in een richting, ja, dan wil je die kant op en een keer van alles wat gaan doen, dan krijg je zoveel extra kosten. Ja. Dat is de enige mogelijkheid, dus...
En dat is hetzelfde ook met die beluchters, hè. Dat is een systeem en er is eigenlijk maar één bedrijf die in de volgende jaren dan dat onderhoud en dergelijke kan doen. Ja, dan heeft het ook geen nut eigenlijk om haar te besteden. Ja, een hoop papierwerk.
Ja, maar als die kosten wel zo zijn dat het meevalt, ja, dan moet je misschien toch weten dat er maar één is, ja, dan...
Klopt. Even merk zullen. Ja, helder. Dat was het.
Dat was het, yes. Oké, dank u wel. Sluiten we dit punt af. Gaan we naar agenda punt 6, voorjaarsrapportage. 2024, portefeuillehouder. Heeft u behoefte aan een toelichting?
Geen opmerkingen. Ja, ik heb ook geen behoefte aan een vraag over de jaarstukken. Maar verder waren we hebben het nu over de accountantsrapport gehad. Maar ja. Ik laat het aan de commissie, maar...
Ik heb geen vraag.
Geen technische vraag.
Prima. Nee. Dan de voorjaarsrapportage heb ik geen opmerkingen bij.
Commissie, niemand?
Ja, dan moet ik wel even opzoeken wat ik alweer ging vragen.
Gaat u gaan?
Ja.
Ja, er moet worden gebladerd. Ik snap het systeem.
Even kijken. Ja, waar heb ik die zin ook alweer gelezen?
Welke zin?
Ja. Sorry jongens, dit is een beetje vaag, maar het...
Je moet eigenlijk twee van deze dingen hebben, dan kan je...
Ja, nou, ik zoek nog even door en ik kom bij de rondvraag er wel. Ik heb echt een zin gevonden die ik wilde, waar ik wat verdoeld heb, maar ik kan hem niet vinden, dus ik pas even, excuses.
Oké.
Okay. Ja, ik zoek nog even door.
Doe dat en dan kunnen we er later even op terugkomen, dat is geen punt. Meer nog uit de commissie? Nee. Dan... Ja, pauzeren we dit punt even en dan kan meneer de Graaf op terugkomen eventueel nog straks. Gaan we naar agenda punt 7, als ik het wel heb. Rapportage, voortgang, programmakredieten, KRW. Portefeuille.
Nee, ik denk een update die we jaarlijks hebben beloofd te geven, zeg maar, hoe we gaan met de KRW en dat is hier aan de orde. En het is natuurlijk heel erg inhoudelijk en weinig financieel. Dus ik heb daar niks aan toe te voegen aan de financiële stukken. En de rest ook niet.
Ja, kijk, de commissie rond, meneer Wartenboer.
Ik blijf met KRW altijd. Ja, dan denk ik van, er liggen vanuit de andere instanties zoveel druk op dat alles gerealiseerd moet worden. Dan denk ik van nou, ja, er zijn zoveel gelden links en rechts onderweg. Ik snap niet dat het waterschap daar niet meer... Recht op weten, we moeten het waterschap vrij veel investeren om de KRW doen allemaal te halen. Ik denk van ja, moeten wij daar het waterschap allemaal zelf voor staan? Hè? Want elders worden wel met geld vanuit de andere instanties dingen gerealiseerd.
Nee, we hoeven er niet allemaal zelf voor te staan. Er worden ook heel wat popsubsidies wel voor uitvoering van KRW-werken. Beschikbaar gesteld. En soms weten we dat van tevoren en soms. Komt er achteraf nog eens een keer iets wat we dan mee kunnen nemen. En andere overheden, die veelal is het ook wel in combinatie, zeker met die beekherstel, met andere overheden, zeg maar, waar zij hun deel ook doen. Maar dat zit dan niet hier, dat zie je niet hier in dit plan, want dan zou het nog veel groter worden qua een echt wel financiële opgave.
Ja, maar ik wil zeggen, op lange termijn, er komen nog veel kosten later achterweg. Hè. Op lange termijn wordt het een hogere kosten situatie die dan vaak gecreëerd wordt. En ik denk van, nou ja, die komen wel weer bij ons allemaal op het bordje, denk ik. Zo.
Nou ja, inmiddels weten we dat de gedachte in het verleden dat natuurvriendelijk inrichten van beken, dat veel goedkoper was. Ja, dat is 3 of 4 jaar zo. En daarna is het onderhoud duurder dan gewoon een strakke sloot. Ja, dat is... Dat klopt.
Ja, zou ik toch wel meenemen alvast in de overwegingen.
Ja. Nou ja, in de overwegingen, ik denk dat dit, maar dan gaan we de inhoud in, dat we KW doelen hebben en daar een maatregelenpakket bij bedacht hebben waar we denken dat we de doelen halen. En ja, die zullen we eerst moeten uitvoeren. En dat hebben we met elkaar besloten. Dus tenzij daar ben je een ander besluit over neemt, is dit het eerste.
Als het gewoon echt over de inhoud gaat, komt het aan de orde in een andere commissie. De vraag bij deze beantwoord?
Ja.
Meer?
Nee. Ja, voorzitter, één vraag inderdaad. Ik zag inderdaad die mooie tabel van dat aan de linkerkant staat dat we, 29 miljoen uiteindelijk ter beschikking hebben. En we hebben daar een bedrag van uitgegeven. We hebben nog tot 28 te gaan. Is er iets van een inschatting te maken van hoeveel van we die 29 miljoen de komende jaren gaan wegzetten? Of is dat nog echt helemaal afhankelijk van hoe die processen, hoe complex ook, allemaal lopen in het veld? Hebben jullie is er enig idee van, nou ja, we gaan daar nog 5 miljoen van wegzetten of we gaan er nog... Ja, ik zocht even van, is daar een inschatting van? Ja, maar wordt beïnvloed door externe factoren, begrijp ik ook.
Ja, wij gaan er veel meer dan 5 miljoen van wegzetten, daar ben ik wel van overtuigd. Maar die hele 29 zal ook wel niet worden, want nou, we kennen allemaal de problematiek die bijna elke vergadering terugkomt. Ja. Dat we soms moeten wachten op... obstakelvrij zijn of vergunningen die waar we op zitten te wachten en allemaal dat soort zaken.
Ja. Ja.
Dus een beter antwoord kan ik, of een duidelijker antwoord kan ik er ook niet op geven.
Ja. Maar ik neem aan dat er in een meerjarenraming staat hoe het begroot is.
Ja.
Ik wil die aanvulling wel maken.
Ja, de aanvulling door de
Sinterhuis. In de rapportage is aangegeven wat de planningen zijn voor de jaren 24 tot en met 28 en de verwachte realisatiedatum. En dat gaat inderdaad om een bedrag van rond 29 miljoen. Daar zitten een aantal hiccups in, hè, dus met name rondom grondverwerving en dat soort zaken. Dat zal een druk leggen op die 29, maar dat is wel het streven om dat voor die datum uit te voeren. Juist. Want dat is de verplichting die wij op ons hebben genomen.
Juist.
Ja. En die planning die staat ook gewoon in de jaarrapportage, zeg maar. Ja. Ja. En daar waar risico's zijn, staan ze in de risico's beschreven, zeg maar. Dat is de aard van de rapportage. Ja.
Dank voor uw toelichting. Ja, bij deze, iedereen. Ja. Dank u wel. Punt 8, zienswijze, ontwerpbegroting 2025, gemeenschappelijke regeling, Noordelijk Belastingkantoor. De portefeuillehouder.
Ja, ik denk een korte zienswijze. Wij zien, we hebben de laatste jaren heel veel verbeteringen gezien, zeg maar, bij het Noordelijk Belastingkantoor. En we denken eigenlijk nu dat het Noordelijk Belastingkantoor zo langzamerhand loopt, zoals we dat ook gedacht hadden. En dat ook de effecten, zeg maar, van het aansluiten van de gemeente, dat zien we ook terug. Zodat voor ons de bijdrage, zeg maar, ook nauwelijks omhoog gaat, ondanks dat alles duurder wordt. Dus wij hebben denk ik een zienswijze bijgevoegd waarin wij tevreden zijn hoe het gaat bij het Noordelijk Belastingkantoor.
Ja. Dank u wel. Behoefte aan bij de commissie? Vragen, opmerkingen? Niet het geval.
Nou, ik denk, voorzitter, ik denk dat het ook positief is dat het DB dat ook inderdaad en dan op zo'n manier ook verwoord. Dat er ook, dat je niet alleen als dingen niet goed gaan dat je dat zegt, maar dat ook als het wel goed gaat, dat je dat ook uitdrukking geeft.
Ja, of we best vaker doen inderdaad, niet goed gaan, dat even benoemen.
Ik heb geleerd dat je altijd in een debat moet je met iets positiefs beginnen. En daarna ga je helemaal...
Op dit moment niet genotuleerd,
maar in dit geval onderschrijven we dat heel, dank.
Ja. Prima, dank u wel. Agenda punt 9, het voorbereidingskrediet, kaderversterking, Boelo Tijdens Kanaal. De portefeuillehouder.
Nou ja, heel kort, het staat in het stuk natuurlijk, je kunt er op twee manieren naar kijken. God, wat is dan groot, ik moest positief beginnen. Ja. Van, wat is dat eerste voorbereidingskrediet, wat is dat goed geweest? Want toen hebben we gekeken naar hoeveel kilometer zouden moeten doen en is van 7 naar 3,1 geloof ik teruggebracht. Ja, en nu moeten we dan om die 3,1 goed op te pakken nog de nodige zaken onderzoeken. Ja. En dat kost dan nog wel weer heel veel geld.
Meneer Visser.
Ja. Ik had gevraagd om de detailbegroting te inzage te leggen. Mijn verzoek is dat voortaan proactief in het stuk op te nemen en dat dus ook proactief te inzage te leggen. Want nu moest ik een tijd wachten voordat het ter inzage lag, enzovoort, enzovoort. En ook, het gaat mij niet alleen om mij, het gaat om dat alle AB-leden die details kunnen inzien als ze dat zouden willen. Dus dat is mijn verzoek. Vervolgens heb ik die details bekeken. En dat heb ik dus ook voor agenda punt 10 gedaan. En nou gaat 9 om een voorbereidingskrediet. En als je dus naar die specificatie kijkt, dan is dat een hele vage begroting. Er staan allemaal hele algemene posten op waarvan je zegt van, nou, ik zou niet weten waar het over gaat. Dus het heeft mij niet veel inzicht gegeven in hoe dat nou opgebouwd is. Omgevingsmanagement, ontwerpmanagement, projectmanagement, projectbeheersing, dat soort posten stonden er allemaal op. En er stond gelijk een bedrag achter. Nou, nou hoef ik niet heel gedetailleerd geïnformeerd te zijn, maar daar kon ik in ieder geval niks mee.
Had u daar ook een vraag over?
Ja, nou mijn eerste vraag was, kan het proactief ter inzage gelegd worden? Dus dat is mijn vraag. Ja,
kunt u ook toelichten wat u met proactief bedoelt in deze?
Dus dat het standaard dus bij kredietaanvragen ter inzage gelegd wordt. Want dat was ook mijn verzoek van destijds.
Ja, eerder. Ja. Dat is,
ja. Dus dat waren mijn opmerkingen bij dit stuk. Voor de rest inhoudelijk akkoord.
Eerst even een rondje of wil u recht op antwoorden? Dat is zo prima.
Nou, mag ook wel direct antwoorden. Ja, ik denk dat proactief, wij hebben volgens mij in het recente verleden afgesproken dat wij een toelichting ter inzage zouden leggen, maar niet bij elke kredietaanvraag. Dan moet er ook wel, nou ja, de materialiteit, daar gaat het dan ook om. Ja, dan kun je vragen, is 7 ton dan niet genoeg?
Ja, dat vind ik in dit geval materieel. Dus dan wil ik wel een suggestie doen. Alles boven de 3 ton. Om een willekeurig ergens een grens te leggen, maar orde grootte.
Zullen wij eens even dit mee terugnemen en dan eens even kijken hoe we dat in gaan vullen. Want alles wat we extra doen, ja, dat kost ook weer tijd en aandacht en moet ook weer gebeuren. Dus we moeten daar wel, en er moet wel een behoefte zijn. Want een andere conclusie zou kunnen zijn dat er weinig AB-leden zijn die gebruik maken van deze faciliteit.
Ja, dat kan op zich wel zijn, maar het gaat om het principe.
Dat zou natuurlijk op zich niet de reden moeten zijn om iets te inzage te leggen. Of
en die toezegging is gedaan.
Ik denk als je als AB in een democratisch besluit, zeg maar, en dan blijkt dat er vrijwel geen gebruik van gemaakt wordt, dat zou voor mij wel een reden zijn om te heroverwegen of je het moet doen.
Ja, maar dat moet dan via het AB, want er is een toezegging aan het AB en dan is het aan het AB om die toezegging te annuleren.
Zou het dus een suggestie kunnen zijn wat u zelf oppert om...
Ik weet niet, de heer Bolding nog wil aanvullen.
Ik zal de tekst van de toezegging nog even boven water halen. Ja. Volgens mij ging dat op basis van op verzoek, maar daar ben ik niet zeker van. Dus ik zal even kijken hoe dat destijds gevonden is.
Ja, okay. Ja. Wachten we even af hoe dat in het verslag in de kaart terugkomt en dan kunnen we daar op een later moment op
de wacht terugkomen. Maar dit is het kaartje.
Dit is het kaartje. Prima. En dan kunnen we eventueel in de volgende commissievergadering in aanleiding van het verslag hier nog op terugkomen. Dus misschien de procedure goed zo? Oké. Dank u wel. Kort woord.
Mijn vraag was, zien we als waterschap ook mogelijkheden om bij heel wat werken, wat wordt direct over grondverwerving gepraat? Bij elke dijkverzwaring hebben we zo'n beetje over grondverwerving. Waarvan ik denk van, nou ja, daar gaat de kosten gigantisch van omhoog. Dus, want ik vind hier de voorbereidingskrediet ook wel zeer hoog. En dus, ik hoor niks anders als grondverwerving. Dus ik denk van, ja, is dat altijd nodig? Want volgens mij zijn er ook andere mogelijkheden te bedenken om die grondverwerving niet te doen.
Is dat anders mogelijk?
Ja, het is mogelijk middels een gedoogbesluit, zeg maar, waar de grondeigenaar moet gedogen dat die dijk uitgebreid wordt. Maar ja, dat is niet wat wij het liefst hebben, zeg maar. Wij hebben het liefst onze kade op eigen grond. Maar dat staat ook in het stuk met zoveel woorden van als dat niet lukt, dan is dat nog een optie.
En andere mogelijkheden gewoon qua constructie? van de dijk, andere
bouw. Ja. Nou ja, dan kom je, dat zou misschien ook een mogelijkheid zijn, maar dan kom je vaak meer in de technische oplossingen volgens mij van damwanden slaan en zo, wat ook wel weer soms die kan. En wat we ook liever niet willen, om zoveel mogelijk ook op natuurlijke wijze dit soort keringen te maken.
Is er nog een vervolgvraag? Of ik zie u nog denken over...
Hij broedt nog.
Hij broedt. Wellicht, ja, dit is natuurlijk de technische kant. En de politiek kunt weer op terugkomen natuurlijk.
En de afweging van bijvoorbeeld als het over de brede groene dijk in. Gaan we het wat op? Of gaan we het binnenland in?
En
als je daar dan een Natura 2000 en een werelderfgoed hebt liggen, zeg maar, dan is dat is ook een gigantische uitdaging.
Ja. En dat is dan de politieke keuze.
Ja.
Nog meer uit de commissie? Niemand? Dan sluiten we deze ook af. Dank u wel. Punt 10, aanvraag uitvoeringskrediet vervangen velroosters op het RWZI in Scheemda. Kijken wij erom naar mijn linkerzijde of er een toelichting nodig is.
Nou, ik denk het niet. Na het bezoek denk ik, dan komt er applaus. Maar goed, dus van mij geen toelichting. Maar we hebben de noodzaak gezien.
Uit de commissie?
Nee, voor mij niet.
Wat hoor.
Ja, nee, ik ben het wel eens. De noodzaak. Ik vond een hele goede excursie. Het was goed geregeld. En goede uitleg. Ik stond wel te kijken van, dat eigenlijk het filtersysteem nog zo... moet ik zeggen, zo primitief aan zijn, wat primitief. Het systeem wat nou voor ligt is veel beter. Mm-hmm. Maar ik vind dan wel, als je dan hoort wat dat kost, en wat dan de extra kosten daar bovenin zijn, dan denk ik van nou, dat kan ik niet helemaal rijmen. Wat puur die trommels kosten en dan de extra kosten om die te plaatsen. En dan vind ik wel, vond ik het heel ruim begroot of...
Uw vraag aan de portefeuillehouder zou kunnen zijn van, is dat, kan dat ook goedkoper?
Ja, dat is het. Als ik tijdens horen kost de trommels rond die 2 ton en dan komt er meer zacht ton overheen. Dan denk ik van,
dat telt op.
Dat telt op, ja. Ik denk, naast de investeringen hebben we ook natuurlijk dat het oude gedeelte weg moet en je moet alle leidingwerk aanpassen. En we weten van vorige werken, ook op zuiveringen, dat je daar soms ook nog wel eens voor verrassingen komt. Er zit ook een redelijk bedrag voor onvoorzien in. Dus ja, dan is het als DB-lid zeg maar ook van, dan moet je vertrouwen op de organisatie en dat ze dit nodig hebben. En als onvoorzien of het anderszins mee, de aanbesteding meevalt, dan valt het ook vanzelf weer vrij. Maar ik kan daar, als er een meer... inhoudelijk gedetailleerd antwoord op moet komen, maar kan ik dat zo niet geven. Ik weet niet of de heer Bolding dat kan.
Nee, op dit moment niet.
Nee.
Niet anders.
Even mogelijk om dat nog later toe te voegen hierover?
Nou ja, dat zit dus in die specificatie die ter inzage ligt. Daar kan je een beetje zien hoe dat opgebouwd is. Ja. En daar heb ik ook naar gekeken. Dat vond ik nou wel een goed stuk. Waarvan ik denk, ik kan me voorstellen dat het... dat al die posters opgeteld tot dat bedrag komen. En daar zitten allemaal toeslagen op. En er was nog een detail wat mij opviel. En dat was BTW. En ik begrijp, als ik het goed begrijp... Is het zo dat... het waterschap over alle bedragen BTW moet betalen, of is dat per taak verschillend? Hoe zit dat?
Wij zijn in principe eindgebruiker voor de BTW, net als een particulier, dus wij zijn de drager van de BTW-last.
Ja.
Tenzij er sprake is van activiteiten die wij verrichten in het maatschappelijk verkeer, waarbij wij in concurrentie treden, dat zijn maar een paar.
Ja, dat is het criterium.
Maar een paar kleine activiteiten.
Maar dat is bijna niks.
Dat is bijna niks.
Nee.
In principe dragen wij de BTW.
Ja. Oké, okay. Nou ja, dus even voor de beeldvorming, er zit al die bedragen die wij langs zien komen, daar zit BTW in. Dat scheelt de slog op een borrel, dat heb ik nooit zo beseft eigenlijk.
Meer dan 2 ton BTW.
Ja. Dus was een deel, dat is iets, dat zag ik doordat ik die specificatie...
BTW,
oké. Dus goed, ik vond dat in ieder geval inzicht geven in hoe dat opgebouwd was en niet dat ik elk bedrag kan beoordelen, maar ik kon het in ieder geval begrijpen.
Dank.
Ja, voorzitter, naar aanleiding van, ik vind het toch wel bijzonder dat de ene tekst blijkbaar van het uitvoeringskrediet wel vragen oproept en de andere tekst van een uitvoeringskrediet geen vragen oproept. Ik denk dan van, neem ik aan, in dit huis met een soort standaard opbouw van hoe een tekst voor een uitvoeringskrediet wordt opgesteld en welke detailmate je daarin gaat. Of hebben medewerkers toch nog, kunnen ze hun eigen soort tekst voor een uitvoeringskrediet dichten?
Interessante vraag.
Dan zou ik zeggen van ja, maak één keer een goede standaard van tot in hoeverre je echt tot een detail gaat en ga volgens dat schabloon werken en dan voorkom je dus dat het ene, wellicht kan je dan voorkomen dat het ene wel vragen oproept en het andere niet. Maar ik heb die analyse niet zelf gedaan, moet ik
zeggen. Is er een standaard ook?
Er is denk ik geen standaard en deze twee dingen zijn ook enorm verschil natuurlijk. De een is een voorbereidingskrediet waarbij je heel veel onzekerheden hebt. En de andere is, als het goed is, een goed uitgewerkte technische investering. Waarbij je zegt, we hebben zoveel civiel, zoveel elektrisch. En dit zijn de opruimingskosten en dit is de investering in het nieuwe middel. Dus ja, dat kun je ook niet in één schabloon vatten, denk ik. Tenzij... de secretaris daar anders over te
denken. Nee, ik ben het geheel met de portefeuillehouder eens.
Ja, het zou misschien helpen om in die tabellen die ter inzage leggen, erbij te schrijven waar het op gebaseerd is. Ik heb het vermoeden dat bijvoorbeeld het voorbereidingskrediet bij de RWC-schema dat op basis van offertes is gemaakt. En dan kan je dus een redelijk goede onderbouwing geven. En ik heb het vermoeden dat bij dat voorbereidingskrediet dat misschien ook wel op basis van offertes is gedaan, maar dat kon ik daar niet uit afleiden. Dus als je dat soort dingen erbij zou zetten, van dit is gebaseerd op een vet van bureau X, noem maar wat. Dan geeft dat meer vertrouwen dan alleen maar daar een bedrag staat voor omgevingsmanagement. Waarvan je denkt, oké, wat is dat dan?
Het kan een ervaringscijfer zijn of een aanname.
Ja.
Of,
eigen werk is ook altijd lastig om te doen.
Ja, daarom. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is maar dat zou zeg maar mij meer inzicht, of ons meer inzicht kunnen geven. Oké, wat zit daar achter? En als er een offerte achter zit, dan denk je, dat is dus voldoende nauwkeurig.
En de vraag is ook eigenlijk, kunnen we dat toepassen?
Ja.
Wat je bedoelt.
We zullen denk ik kijken. Dit klinkt aannemelijk in een verbeterslag en dus dan is het ook niet zo moeilijk om dat er even achter te zetten.
Ja.
Okay. In de totale overweging zullen we dat even meenemen.
Ja, super. Hartstikke fijn.
Bedankt voor uw suggestie. En het wordt meegenomen en geïmplementeerd, begrijp ik.
Nou, dat is dan de volgende stap.
Ja, de volgende stap. Daar moet even de slagje overheen, snap ik. Maar in elk geval, het staat genoteerd.
Ja.
Laten we het daar even bij houden. Meer nog? Ik geloof het niet.
Nee,
dan kunnen we deze mooi afronden. Dan zijn we bij de rondvraag. En ik wil als eerste meneer Graaf...
Ja, ik heb mijn zin gevonden.
Even terug te pakken.
Het klinkt wel heel cryptisch trouwens. Ik heb mijn zin gevonden.
Ten aanzien van de voorjaarsrapportage.
In de voorjaarsrapportage komt op een gegeven moment een paragraaf over het investeringsprogramma. Daar geven we aan dat we iets voorzichtiger...
Welke pagina bent u dan?
Nou ja, ik ben nu excuses op pagina 7. En daar staat het kopje investeringsprogramma onderstreept. En mijn zin staat dan in het derde stukje tekst. En die begint met dat marktpartijen die voor ons werken ook werkzaamheden uitvoeren voor de energiesector, blablabla. Ze maken gerichte afwegingen voor welke projecten ze willen inschrijven. En dan komt de zin. Het kan dan ook voorkomen dat bedrijven niet inschrijven op onze uitvragen. En mijn informatieve vraag was van... hebben wij een beeld van of dat inderdaad, hier staat het in de kan-vorm, of dat inderdaad daadwerkelijk ook gebeurt. Krijgen jullie die terugkoppeling van marktpartijen die zeggen van wij geven toch de voorkeur aan die sector of dat belang en laat het waterschap dan even met redenen omkleed links liggen. Dus dat was mijn vraag. Heb je daar een beeld van? Dat was mijn vraag.
Ja, dat is correct. Hmm. En... onze nieuwe secretaris-directeur is onlangs ook met een collega van Noorderzeilvest ook op een bijeenkomst geweest, waar ook met marktpartijen is gesproken. En dat zij dus gewoon vanwege dikwijls ook vanwege de omvang van onze projecten, zeg maar, zeggen van ja, als we bij Tennet in één keer 20 miljoen of zo kunnen verwerven voor 5 of 6 jaar. Ja, dan gaan we niet voor 5 ton of voor 1 miljoen bij de waterschappen. Dus aannemers die houden daar rekening mee. En dan even vers van de pers, zeg maar, wat wel gepoogd wordt vanuit Huns en Haas om samen met Noorderzeilvest misschien ook wat dingen te bundelen. En dan in de markt weer interessanter te worden. Maar dat is een verkenning wat de beide secretaris-directeuren met z'n tweeën doen. En om te kijken.
Ja.
En dan moet het ook allemaal nog weer passen binnen al die regels waar we ons aan moeten houden natuurlijk. Maar om het op die manier te doen en dan interessanter te worden. Het gebeurt wel eens dat 4 marktpartijen gevraagd worden voor een klus en dat er maar 1 belangstelling toont. Ja, dan is het ook. Dan hebben we ook nog wel eens gezegd van er komt er een aanbod en dit is zover bezijdens wat wij denken dat het moet kosten dat we het alsnog niet aannemen, maar je hebt in ieder geval geen keuze meer.
Nee.
En ook geen creativiteit meer vanuit de markt, dat is ook nog wel belangrijk.
Dank.
Afdoende beantwoord.
Uitstekend dan.
Ja.
Positieve dingen mogen we benoemen.
Ja, ik geef het.
Geef je nog meer rondvragen? Als het toch
nee, dank u.
Kijk even verder. Meneer Wortelboer niet. Meneer Visser niet. Ik zelf ook niet. Geeft u nog een rondvraag? Deze zijde. Nee, dan sluiten we de vergadering. 9:51. Veel dank voor uw inbreng, uw aanwezigheid, uw beschikbaarheid. En tot de volgende
keer. Voor de voorzitterschap.